Vanavond gaan wij naar Genesis 38. Genesis 38, waar staat: en het geschiedde tenzelfde tijden dat Juda van zijn broederen aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag al daar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot haar in. En ze werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij weder bevrucht en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela, doch hij was te Gezib toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de Heere ogen, daarom doodde hem de Heere. Toen zeide Juda tot Onan: ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broederzaad. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zoude zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des Heere ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter: blijf weduwe in uw vaders huis totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zeide: dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suja, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend de Adulamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoondochter gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af en zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is, want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide: kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide: wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? En hij zeide: ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide: zo gij pand zult geven totdat gij hem zendt. Toen zeide hij: wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zeide: uw zegering en uw snoer en uw staf die in uw hand is, het welk hij haar gaf, en ging tot haar in en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af en ze trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adulamiet om het pand uit de hand der vrouw te nemen, maar hij vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende: waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En ze zeiden: hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide: ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats: hier is geen hoer geweest. Toen zeide Juda: zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na 3 maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda: breng ze ervoor dat zij verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen: bij deze man, wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeide: bekend toch wiens deze zegeringen, deze snoer en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam dezelfde en ze bond de scharlaken draad om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als ze zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit en zij zeide: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens hand de scharlaken draad was en men noemde zijn naam Zera. Tot zover. En je mag rustig zeggen dat dit een merkwaardige geschiedenis is. Niet alleen om wat er zoal gebeurde. En misschien is dat nog niet eens merkwaardig. Maar wat er gebeurde is misschien niet merkwaardig. Maar dat het beschreven staat dan toch op zijn minst wel. Maar bovendien is het merkwaardig omdat deze geschiedenis helemaal op zichzelf staat. Of althans schijnt te staan. Want zo is het natuurlijk. Deze geschiedenis staat immers ingeklemd midden in de geschiedenis van Jozef. Precies terwijl wij ons afvragen hoe gaat het verder met Jozef, wordt de geschiedenis van Jozef onderbroken voor deze geschiedenis van Juda en Tamar. En dan kun je natuurlijk nog altijd zeggen, ja, maar er staat ook het geschieden tenzelfde tijden in 38 vers 1, zodat deze geschiedenis zich dan afspeelt in de dagen dat Jozef verkocht werd naar Egypte. En dat is natuurlijk mooi bedacht, maar neem niet weg dat de geschiedenis zoals hier vermeld in Genesis 38 veel langer is. Sterker, veel te lang is om in diezelfde tijd te kunnen gebeuren. Immers de geschiedenis van Jozef is ongeveer deze, dat hij verkocht werd door zijn broers toen hij 17 jaar was. En 13 jaar later werd hij verhoogd aan het hof van Farao. En dan, dat is met 13 jaar, met deze geschiedenis van Juda en Tamar enzovoorts, die neemt natuurlijk veel meer tijd in beslag. Al was het maar alleen omdat niet alleen de geboorte van de zonen van Juda vermeld wordt, maar ook nog dat deze zonen kinderloos sterven, waarna de weduwe alsnog een poos moet wachten. En daarna dan worden alsnog deze laatste twee, deze tweeling geboren, Peres en Zera. En het zal toch duidelijk zijn dat deze geschiedenis dan toch op zijn minst enige tientallen jaren in beslag genomen moet hebben. Waarna de vraag dan ook overblijft, als er staat het geschieden tenzelfde tijden in vers 1, blijft de vraag over, wil dat zeggen dat Juda naar deze man Hira ging en daar zijn dochter tegenkwam enzovoorts. Gebeurde dat in de dagen dat Jozef verkocht werd, of werd in de dagen dat Jozef verkocht werd Peres en Zera geboren? En nogmaals, er zitten tientallen jaren tussen blijkbaar. Wij weten het domweg niet waar het precies thuis hoort, omdat er totaal geen datering bij vermeld staat. Je moet dus ook genoegen nemen met de gedachte dat deze geschiedenis dan toch in elk geval in verband staat met deze verkoop, zal ik maar zeggen, van Jozef naar Egypte. En daar gaat het natuurlijk maar om. Er komt trouwens nog bij dat tussen het laatste vers van Genesis 37 en het eerste van Genesis 39 helemaal geen tijd verloopt. Absoluut niks. Hij wordt verkocht naar Egypte. En er staat er, de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der Trabanten. En precies hetzelfde wordt herhaald zelfs in 39 vers 1, zodat er absoluut geen tijd tussen kan zitten. Integendeel, die versen overlappen elkaar zelfs. De draad van het verhaal wordt gewoon weer opgenomen. Zodat je moeilijk kunt zeggen dat de geschiedenis nou eenmaal in de chronologische volgorde verteld wordt. Want dat is beslist niet het geval. Wat dus wel het geval is, is dat deze geschiedenis in Genesis 38 verteld wordt. Precies op het moment dat Jozef verkocht wordt naar Egypte en voordat die geschiedenis weer verder verteld wordt. En dat betekent dat de aard van die geschiedenis van Juda en Tamar overeenkomt met de aard van de geschiedenis van Jozef die naar Egypte verkocht wordt. En uiteindelijk tot onderkoning van Egypte wordt. En daar gaat het maar om. En eigenlijk is het dus gewoon heel eenvoudig. De enige verklaring die ervoor te vinden is, is natuurlijk weer, zoals altijd, die van de typologie. Want dan blijken die geschiedenissen inderdaad met elkaar overeen te komen. Immers de geschiedenis van Jozef is in eerste instantie een geschiedenis van de onderbreking. Dat wil zeggen, Jozef verdwijnt. En na verloop van tijd blijkt hij toch dan tot koning van Egypte gebracht te hebben. Maar in die tussentijd is hij een poos zoek geweest, al was het maar in de gevangenis, want dat is eigenlijk de echte onderbreking. Hè? Daar komt het natuurlijk op neer. Dat hebben we weliswaar nog niet besproken, omdat het pas in volgende hoofdstukken staat. Maar niettemin dat Jozef in Egypte in die gevangenis terechtkomt. Wel, dat is de eigenlijke onderbreking. Daar is hij immers van het toneel verdwenen. Zit hij jarenlang opgesloten. We weten niet hoe lang. Nou ja, een jaartje of 12 denk ik, dat toch in elk geval. En verder is het zo dat deze geschiedenis van Juda en Tamar in zichzelf een onderbreking vormt in het verhaal van Jozef, in de geschiedenis van Jozef. Maar de geschiedenis van Juda en Tamar zelf leidt ook tot een breuk. Daar gaat het namelijk om, want dat is het einde, de climax dus ook, van dit verhaal waarbij de geboorte van Zera wordt onderbroken door de geboorte van Peres, die dan ook inderdaad zo heet, Peres. Een breuk namelijk, een bres. gewoon het Nederlandse woord, bres, een onderbreking. En daar gaat het natuurlijk over. Het zal trouwens ook voor ons niet moeilijk zijn om in die geschiedenis van die onderbreking meteen ook de geschiedenis van Jacob zelf te herkennen, die immers ook, terwijl hij zo'n beetje meerderjarig werd, zal ik maar zeggen, officieel dan, terwijl hij de erfenis zou krijgen, want dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, moet vluchten en inderdaad zijn geschiedenis wordt onderbroken door zijn verblijf van 20 jaar bij Laban in Haran. En wat die geschiedenis inhoudt en betekent, dat weten we. En ik kan dus gewoon volstaan met te zeggen, eigenlijk, deze geschiedenis betekent precies hetzelfde. Deze geschiedenissen zelfs, die van Jozef, zowel als die van Juda, uit wie dan uiteindelijk Peres en Zera geboren worden. Het komt allemaal op hetzelfde neer en betekent dan ook dat het op een of andere wijze weer samenhangt met onze tegenwoordige bedeling. Het verschijnsel dat in Genesis 38 het verhaal zo uitgebreid verteld wordt, dat laat zich verklaren doordat de details van het verhaal spreken over de geschiedenis van Israël in het algemeen en van het Joodse volk in het bijzonder. Daar gaat het om. We vinden de hele geschiedenis van Juda, van het Joodse volk, eigenlijk hier vermeld, met uiteindelijk de geboorte van de definitieve erfgenaam. Want deze Peres, om wie het immers allemaal gaat, is uiteindelijk de definitieve erfgenaam, ook de erfgenaam van de troon, feitelijk. En hij wordt dus ook genoemd in het geslachtsregister, ik geloof zelfs in het troonsregister moet ik zeggen, van Matthäus 1. En het verhaal van Genesis 38 is het verhaal van hoe Juda een erfgenaam krijgt. Hoe Juda aan zijn eerstgeborene komt. En dat is ook een van de thema's natuurlijk in het boek Genesis. Als je een beetje wil, kun je altijd nog zeggen dat alle geschiedenissen in Genesis te maken hebben met hoe de eerstgeborene verschijnt. Of wie de eerstgeborene is, want dat is altijd de vraag. Dat geldt niet alleen voor de kwestie van Jacob en Esau, geldt ook nu voor de kwestie van Jozef ten opzichte van zijn andere broers. Want Jozef zou immers de eerstgeboorterecht erven. En terwijl dat verteld wordt, hebben we te maken met wie de eerstgeborene is van Juda. Goed, ik heb hier inmiddels Matthäus 1 voor me liggen en daar wordt Peres genoemd in vers 3. Waar staat Matthäus 1 vers 3, Juda wond Fares en Zara bij Tamar. Nou ja, het zijn allemaal aatjes geworden via het Grieks, maar het was dus in het Oude Testament Juda gewoon Feres of Peres, dat is hetzelfde, hè? P of een F, dat is gewoon dezelfde letter. Eigenlijk in het Nederlands ook. Hij gewoon dus Peres en Zara, dat is dus gewoon Zera, bij Tamar. En zo gaat de lijst verder. Peres gewoon Esrom, of hoe je dat maar heten mag. En dan Aram en enzovoorts. Tot aan, in ieder geval David, voorlopig althans. Goed, daar ga ik verder niet op in. Wel wijs ik er meteen nu op dat we hier in Genesis, vanaf Genesis 37 te maken hebben met de geschiedenis van Jozef, de man die het eerstgeboorterecht zou krijgen over de stammen van Israël. Dat staat hier nog niet, maar dat wordt later in elk geval duidelijk vermeld. Daar gaat het dus wel degelijk om dat Jozef aan het eind van de rit door Jacob gezegend wordt en via Jozef worden Efraïm en Manasse gezegend en ze worden tot eerstgeborenen aangesteld. Dat wil zeggen Jozef zowel als vervolgens Efraïm. Het gaat dus inderdaad om het eerstgeboorterecht, terwijl dezezelfde geschiedenis onderbroken wordt door het verhaal over Juda, van wie dan ook verteld wordt hoe hij aan zijn eerstgeborene komt, Peres. Zodat de geschiedenissen toch wel verdacht veel op elkaar lijken, eigenlijk. Hoe dan ook, dat is een beetje problematische aangelegenheid allemaal, maar niettemin, ze lijken op elkaar. En een ander aspect van het verhaal is dit, dat Jozef als eerstgeborene degene is wiens naam ook in feite gegeven wordt aan de 10 stammen van Israël. Nou kan je ook zeggen, dat is Jozef en daarna kun je ook zeggen, maar het is Efraïm. Dat maakt allemaal niks uit, hè. Maar de naam Jozef wordt wel degelijk gegeven aan de 10 stammen van Israël die immers het eerstgeboorterecht hebben. En de eerste koning van het latere 10 stammenrijk van Israël is dan ook inderdaad uit Efraïm en dus uit Jozef. Later verandert het wat. Hoe het verder ging met die koningen van 10 stammenrijk weet ik uit het hoofd ook niet. Maar de eerste koning in elk geval daaruit was wel degelijk uit uit Jozef en dus uit Efraïm. Zodat de naam Jozef meegaat later met het tienstammenrijk. Dat blijkt ook als in het Nieuwe Testament steeds verwezen wordt naar de tien stammen. Zij het dan op zeer bedekte wijze. Want er wordt steeds de naam Jozef gebruikt. Ik heb dat al verschillende malen aangehaald, geloof ik. Ik weet niet of ze het hier gedaan hebben, maar ik dacht het wel. Het zat, hè. Jozef van Arimathea, Jozef van Nazareth, Jozef gezegd Justus, Jozef genaamd Barnabas, zei het allemaal Jozef, maar daarnaast hebben ze een andere naam. Deze Jozef trouwens ook, want die krijgt een naam, Safnat Panea, wordt hij genoemd. Hoe kun je het uitspreken? Safi, hè? Safnat Panea of iets dergelijks. En in de rest van de Bijbelse geschiedenis wordt Jozef, of wat er vanaf stamt, aangeduid gewoonlijk als Efraïm. Dus dan wordt toch een andere naam gebruikt. Dat is bij Jozef altijd zo. En dat komt omdat de naam Jozef de neiging heeft om zich te verbergen. En Jozef zelf dus ook. Hè? Werd ook verborgen. Een bekend gegeven. Maar de aardigheid is dat Jozef dus in het algemeen later ook staat voor de tien stammen van Israël. Terwijl deze geschiedenis van Genesis 38... gaat over Juda, wiens naam gegeven wordt aan de twee stammen van Israël. Zodat je in deze geschiedenis feitelijk al ook een voorafschaduwing ziet van de splitsing van het latere Rijk van Israël. Waarbij het koningschap wordt toegewezen, het hoogste althans, aan Jozef, maar waarbij op een andere wijze het koningschap toch gegeven wordt aan Juda. Merkwaardig genoeg. En die beide dingen worden hier samen of gezamenlijk verteld. Zo is het nou eenmaal. We hebben trouwens gezien hoe ook Juda een rol speelde in Genesis 37. Want daar hadden we in de eerste plaats dat Ruben Jozef het leven redt door te zeggen, laat ons hem niet aan het leven slaan. Dat is vers 21. En later, in vers 26 van Genesis 37, is het Juda die zegt tot zijn broers, wat gewin zal het zijn dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt, laat ons hem verkopen. Dat herinnert natuurlijk meteen aan een latere Juda, in het Grieks Judas, die eveneens de eerstgeborene, de zoon van Jozef, van Nazareth, verkocht. Het was trouwens tegen een andere prijs, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar zowel Ruben, de eerstgeboren, als Juda, aan wie het koningschap als zodanig beloofd zou worden, later in Genesis, spelen een rol in de redding van Jozef. En dat is een eigenaardige combinatie natuurlijk, omdat Ruben de eigenlijke eerstgeborene is, Jozef zou het daarna worden en Juda krijgt het eerstgeboorterecht voor wat betreft het koningschap. Ze hebben dus van alles met elkaar te maken. En ik heb al gezegd, vorige keer geloof ik al, hè, Ruben is nou eenmaal een type van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn met betrekking tot de gemeente. Niet tot betrekking tot Israël, maar betrekking tot de gemeente. De geestelijke toepassing dus van de beloften. Dat is Ruben, terwijl Jozef zelf natuurlijk staat voor de vervulling van die beloften. En daarom liggen ze rechtstreeks in elkaars verlengde. En vandaar dan ook dat de eerstgeboorterecht van Ruben overging naar Jozef. Maar Juda speelt net zo'n soort rol als Ruben. En dat is omdat aanvankelijk althans, in ieder geval letterlijk, het koningschap als zodanig zou gegeven worden aan Juda. En meer in het algemeen het tweestammenrijk. Wat je hier dus al van tevoren ziet gebeuren, is de latere splitsing van het koninkrijk van Israël in twee categorieën, namelijk Juda en Jozef. De twee en de tien stammen. En de beide geschiedenissen worden hier naast elkaar, dat kan natuurlijk niet, dus is het afwisselend, hè? Worden afwisselend verteld. In die zin dat de geschiedenis van Jozef een onderbreking kent, uiteraard, en in die onderbreking wordt gesproken over Juda, wiens geschiedenis net zo goed met die onderbreking te maken krijgt, al was het maar in de geboorte van de latere tweeling. Ik had bijna gezegd de latere Thomas, maar vooruit. Want dat is een tweeling, hè? Didymus, ja. Hij zegt, zeg maar Didi, zegt hij. Nou goed, laat maar zitten. En we gaan naar Genesis 38 vers 1. Ik zal proberen de geschiedenis toch wat systematisch te vertellen, al zal het niet meevallen. Er staat in 38 vers 1, het geschiedde tenzelfde tijden. Dat betekent dat we deze geschiedenis dus in verband moeten brengen met die van Jozef. Terwijl we niet werkelijk de tijd weten. Als je de uitdrukking dus letterlijk neemt, weet je nog niks. Omdat hij veel te lang gerekt is. Zie? Dus ik laat het er maar bij. Dan staat dus geschieden tenzelfde tijden dat Juda van zijn broederen aftoog en ik keerde in tot de man van Adullam, wiens naam was Hira. Nou, dat is eigenlijk al heel gemakkelijk, want ik heb natuurlijk al meteen grote stappen genomen en gezegd dat we hier te maken hebben in elk geval. Want er blijkt uit het verband met de splitsing van het latere koninkrijk van Israël in dit tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En 38 vers 1 bevestigt dat natuurlijk als er staat, Juda toog af van zijn broederen. Maar dat is precies wat later gebeurde bij de splitsing van het rijk. Waarbij Juda niet alleen staat voor de stam van Juda, maar ook voor het stammetje van Benjamin. En tegelijkertijd natuurlijk ook voor die levieten die die te midden van Juda en Benjamin woonden. Zodat alles bij elkaar, dat dan gaat om in ieder geval drie stammen, of delen daarvan. Maar het neemt niet weg dat ze bekend zijn onder de naam Juda. En dat is natuurlijk nog zo, want die splitsing is in werkelijkheid nooit ongedaan gemaakt. Het bestaat nog steeds. Even kijken of ik het bord wat krijg. Hè. Dat staat er ook nog steeds. Van tijden terug. Die splitsing van het rijk bestaat nog steeds. En betekent dat ook als wij vandaag over de Joden spreken, dan spreken wij over Juda. En dus over de stam van Juda, de stam van Benjamin. Onderscheid kent toch niemand, dat maakt verder niet uit. En een deel natuurlijk van de stam van Levi. En dat onderscheid schijnt wel bekend te zijn, al is dat ook niet aantoonbaar. De gedachte is dan dat zodra een Jood Levi heet, dan zal hij wel van Levi afstammen. Of als hij Aaron heet, het zijn van zijn voornaam, het zijn van zijn achternaam, dat kan ook nog. Dan zal hij wel, of Aaronson, zo heet het ook dikwijls, hè, dan zal hij wel priester zijn en uit Levi afstammen, hè. Ja, en als je dan, hoe heet die?
Arends.
Ja, dat kan Aaronson geweest zijn, eventueel. Die naam bestaat in ieder geval. En als je een spijkerbroek draagt natuurlijk, dus van Levi of Lois is dat, hè, Lois. Maar vergis je niet, Lois en Levi is volstrekt hetzelfde, hoor. Het zal wel een ander merk spijkerbroek zijn, het zal misschien uit een andere fabriek komen, maar de naam is gelijk. De naam Louis, Lois, hè? Louis. Dat is gewoon de naam Levi. Dat is niks anders dan dat, hè? Maar goed, dat maar even terzijde. Op grond van de naam zegt men dan, het zal een leviet zijn. En daar heeft men belang bij, omdat in de synagoge levieten of in de priesters de Aaronieten een aparte rol vervullen. Daar wil men graag weten. Maar echt aantoonbaar is dat ook niet. En ik vind het wel interessant. Het blijkt namelijk dat in Juda, dus onder de Joden, niet of nauwelijks verschil te maken is tussen Joden en Benjaminieten. Men weet het niet, ik heb nooit gehoord dat men dat verschil kan aantonen. De vraag is aan de andere kant of überhaupt het verschil is aan te tonen tussen de verschillende stammen van de tien. En dat wordt nog moeilijker, denk ik. Omdat dat überhaupt al slecht te bewijzen valt, laat staan het verschil tussen de stammen onderling. Maar het speelt dus ook niet zo'n rol. Het is dus voldoende als we die twee namen kennen. Juda en Efraim. Oftewel Juda en Jozef. Maar als hier gesproken wordt over dat Juda zich van zijn broederen afkeerde, hij toog van zijn broederen af, dat betekent dat we typologisch te maken hebben met het begin van de geschiedenis van Juda, van de Joden, van het Joodse volk dus. En dus staat vers 1 voor de typologisch en profetisch, voor de afsplitsing van Juda, van het noordelijke rijk, zal ik maar zeggen, van Samaria. Hè? Daar komt het op neer. En dat betekent vervolgens dat al wat er verder volgt, spreekt over de loop van de geschiedenis van Juda, van het Joodse volk dus. En begrijp me goed, de geschiedenis van het Joodse volk en dus van Juda kan natuurlijk niet eerder beginnen dan bij de afsplitsing van het Rijk. Want daarvoor maakt het gewoon deel uit van heel Israël. En zou het niet als Juda hoeven te worden aangeduid, dan heet het gewoon Jacob of Israël of hoe dan ook maar. En dus als we de geschiedenis van Juda volgen als type van het Joodse volk, dan moet die geschiedenis uiteraard beginnen bij de splitsing van het Rijk na de dood van Salomo. En daar gaat het om. Juda keerde zich van zijn broederen af. Zo staat het er later ook en als het gaat om de splitsing van het koninkrijk zelf. En hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. Dat is niet zo moeilijk na te gaan wat het is. Deze man is namelijk de schoonvader van Juda. Daar komt het op neer. Dus min of meer zijn vader. Zijn vader langs een andere lijn. Want er staat, Juda zag al daar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot daarin. Het is een wat moeilijke zaak. Kijk, als je het precies vertelt, dan is zo, deze Hira is een vriend van Juda. En als Juda met die vriend optrekt, dan ontmoet hij daar een Canaanitisch man, wiens naam was Sua, en hij nam haar en ging tot daarin. Met deze Sua is de officiële schoonvader, zo moet ik het zeggen, van Juda. Maar de geschiedenis komt tot stand via deze man van Adullam, wiens naam was Hira. Het is erg ingewikkeld. Het blijkt dan dat die Sua ook verder geen rol meer van betekenis speelt. En die dochter wordt al helemaal niet bij name genoemd, hè? Dat doet verder ook niks ter zake. Je moet daarbij bedenken dat het vrouwelijke, de vrouw, en dus ook de dochter, staat voor de veruiterlijking van iets. Het is altijd het veruiterlijkte van de man, zodat het er eigenlijk, je zou eigenlijk moeten zeggen dat Juda trouwt met deze Sua, met deze Canaanitisch man. Dat kan natuurlijk niet. En dus trouwt hij met zijn dochter. Dat is het verhaal. Maar die dochter zelf speelt geen rol. Daarvoor in de plaats dat deze Sua, deze Canaanitisch man. De gedachte hierbij is gewoon dat Juda en dus het Joodse volk zich verbindt met de Canaanitische volkeren. En dat is ook inderdaad wat in de geschiedenis van het Joodse volk gebeurd is. Ook de geschiedenis van het tweestammenrijk. Ook via huwelijken, maar ook via de afgodendienst, zal ik maar zeggen, waarbij het koninkrijk van Juda inderdaad de goden van de Canaanitische volkeren diende. Dat betekent dus dat Juda, het Joodse volk, niet trouw bleef aan Jehovah, maar inderdaad andere goden diende en andere volkeren ook diende. En dat wordt erin uitgebeeld. Maar niettemin speelt deze vriend een belangrijke rol in deze geschiedenis, weliswaar op de achtergrond, maar hij speelt zelfs nog een rol in vers 20. Hè? Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend Adullamiet, Hira dus. Want via hem komt het tot stand en in vers 12 wordt het ook nog genoemd. Wel, Hira betekent dat hij van adel is, een edel geslacht. Hira staat in het algemeen voor adeldom. Daarmee is feitelijk al bepaald wie hij voorstelt. Namelijk, hij is eigenlijk God zelf. Dat blijkt ook uit wat erachter staat, namelijk. Er staat namelijk een man van Adullam, wiens naam was Hira. En het blijkt dat de naam Hira soms zelfs weggelaten wordt, dan heet hij gewoon de vriend, de Adullamiet. De naam Hira is niet eens het belangrijkste. Belangrijkst is de term Adullam of Adullamiet. En Adullamiet woont uiteraard in Adullam. En Adullam, ik hoop dat we die plaats kennen. Adullam speelt namelijk een rol in de geschiedenis later van David, de zoon van Juda. Adullam namelijk is de plaats waarheen David vluchtte toen hij moest vluchten voor Saul. En dat is ook zo'n aardig verhaal, want dat is ook een onderbreking. Kent u toch het verhaal? David wordt de koning gezalfd, is bij Saul aan het hof, maar moet op een gegeven moment voor Saul vluchten. Hij verdwijnt dus van het hof, om daarna alsnog aan het hof, en dus in Jeruzalem in dat geval, terug te keren. Daar komt het op neer. En David moet dus vluchten naar Adullam, zoals Jacob moest vluchten naar Laban in Haran, en zoals Jozef moest vluchten naar Egypte, want daar komt het in praktijk op neer. En zo vluchtte David naar Adullam. En dat Adullam is dan aan de ene kant de uitbeelding van de tegenwoordige bedeling, van de gemeente namelijk. In Adullam blijkt de spelonk te zijn, daarin vluchtte David. En tot hem werden verzameld allen die bedroefd van geest waren of zoiets. Ik weet niet meer hoe het precies staat in 1 Samuel 22. En ieder die een schuld had enzovoorts. Kortom, het spreekt inderdaad over de positie van de gemeente nu, die tot Christus gegaan is buiten de legerplaats. In deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Nou, ik zoek het maar even op. Dat is 1 Samuel 22. Waar David moest vluchten voor Saul. Al, dat moest, of al in 1 Samuel 20 was dat al. En in 21 is hij onderweg. En in 22 komt hij naar de plaats waar hij dan verblijft. Waar staat, toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. Daar heb je hem. Spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. Dat is een beeld van de gemeente. Degene die delen hebben aan David, aan Christus. Maar vers 2 nog een keer. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. Ik zou bijna zeggen zoals Jozef in de gevangenis tot overste werd. En er zat toch allemaal van dit volk. Man die een schuldeiser had enzovoorts, hè. Zo werd David tot overste van deze die tot hem kwamen in Adullam. En er komt er nog bij dat een gevangenis in de praktijk ook een spelonk is. Hè? Of een gat in de grond. In ieder geval een hol in de grond. Een gevangenis per definitie in het dodenrijk, hè? Onder de aardbodem. Dat is nu geloof ik niet meer zo, maar vroeger waren dat kerkers. En dan weet je meteen wat het is, hè? Onder de kerk. Mag je verder, ja, daar komt het woord vandaan. Mag je verder niks van zeggen, maar het is wel zo. Dat is onder de kerk. Ja. Dan weet je meteen wie de gevangenis heeft uitgevonden. Het is ook een voor de hand liggende plaats. Bovendien, kerken werden ook wel eens als gevangenis gebruikt. Wat niet zo gek is, want de kerk is eigenlijk een gevangenis. Maar daar gaat het vandaag niet over. Dat komt later nog wel aan de orde. Maar zo was het wel. Maar uit deze geschiedenis kennen wij Adullam. Die speelt daar een belangrijke rol. Adullam betekent, dat hangt er vanaf hoe je het woord splits. Je kunt splitsen in Adul en dan Am. Dan is het de gerechtigheid van het volk. Of gewoon een rechtvaardig volk. En dat was het natuurlijk bij David. Het volk was in David gerechtvaardigd. En zocht bij David zijn recht. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat het woord ook gesplitst kan worden als Ad-Olam. En Ad betekent dan tot of gedurende. Dat is net zoiets, hè. Dat is gericht op de toekomst namelijk, Ad. En Olam is gewoon de eeuwigheid. Het woord voor, in het Hebreeuws althans, voor de eeuwigheid. Hetzelfde als het Griekse Aion, Olam. Dat niet alleen, want het blijkt dan ook nog dat het woord voor eeuwigheid eigenlijk de betekenis heeft van verberging. Dat is af, dat is de betekenis van eeuwigheid is daarvan afgeleid, omdat het begrip verberging ook inderdaad betekent dat men het einde niet weet. Onbeperkt betekent het dus eigenlijk. Men weet het einde niet. Het is onbestemd. Vandaar Ad Olam. Dus dit kan Adullam vertalen met een gerechtvaardig volk. Aan de andere kant ook met voor eeuwig of tot in de eeuwigheid. Of ter verberging. Of gedurende de verberging. En die vertalingen komen natuurlijk van pas in de geschiedenis van David. Uit 1 Samuel 22. Maar ook hier uiteraard in Genesis 38. Want deze Hira van Adullam is iemand die van adel is. En hij is dat voor eeuwig. Adullam. Het lijkt me duidelijk wie het is. Dat is uiteraard God zelf. Of als u wilt, Jehovah zelf. Waar komt het op neer? En dat die in Adullam woont of een Adullamiet is, dat zal wel duidelijk zijn. Maar diezelfde positie neemt David later ook in. David is immers een type van de Heer. En is dan ook in Adullam. Soms, hè, soms, denk ik, maar dat mag je eigenlijk niet verder vertellen, Maar soms denk ik dat Adullam wel eens kon zijn hetzelfde als de erfenis van Ploni Almoni. Het erfdeel van zulk een, de plaats van zulk een. En ik denk dat niet alleen, de kans is zelfs vrij groot. Want als je nou in 1 Samuel 21 leest. 1 Samuel 21. Daar is David op de vlucht voor Saul. En dan komt hij bij de priester Abimelech. Of Achimelech, niet Abimelech. Achimelech. En dan zegt de priester tot David: waarom zijt gij alleen en is er geen man met u? Vers 1 van 1 Samuel 21. Waarom bent u alleen? Zegt de hoge priester tot de koning. Mooi stelletje bij elkaar. De hoge priester en de koning. Samen zijn ze Melchizedek. Hè? En David antwoordt op die vraag en zegt in vers 2: de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij: laat niemand iets van de zaak weten. Kortom, het gaat om een verborgenheid. En dan aan het eind van vers 2 geeft hij antwoord op de vraag: waarom bent u alleen? Hij zegt namelijk: de jongelingen, oftewel zijn dienaren, de boys, de jongelingen, ofwel dienaren, dat is hetzelfde. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. De plaats is de woonplaats, het gebied. Hè? De erfenis dus, want onroerend goed is per definitie een erfenis. En zulk een is Ploni Almoni. Ofwel, de broer van, hoe heet hij ook alweer, Elimelech. De broer van Boas. De oudere broer van Boas. Ken je niet? Nee? Nee? U zit hem aan te kijken. Ken je dit niet? Als Boas Rut zou lossen, zegt hij, ja, dat wil ik wel doen. Maar er is een oudere losser. Is iemand die meer recht heeft om te lossen dan ik. Die wordt niet bij name genoemd. Maar Boas gaat naar de poort en dan komt hij voorbij, die oudere losser. En dan roept hij hem en zegt, hey, zulk een, gij zulk een, of zoiets staat er, hè. En de vertalers hebben het niet vertaald dus, met zulk een zekere. Maar het had net zo goed niet vertaald kunnen worden. Dan is het zijn naam, Ploni Almoni. Maar het is zulk een, men weet wie het is, maar hij heeft geen naam. Hij blijft een geheimzinnige man. En die zegt, ik wil wel lossen. Hij zegt, maar ik kan niet, want ik heb al een erfenis en anders raak ik die kwijt. En dan zegt Boas, oké, dan doe ik het wel. En het punt is dan dat de erfenis van Ploni Almoni is de gemeente. En de erfenis die Boas dan krijgt is inderdaad Rut en al wat erbij hoort. En dat is een beeld van Israël daarna en in de toekomst. Maar Ploni Almoni was dus de geheimzinnige eerstgeboren. Hij heeft ook een dubbele naam. Zulk één zijn trouwens ook twee synoniemen, hoor, Ploni of Almoni. Betekent eigenlijk ook hetzelfde. Zo en zo, zeggen de Engelsen dan. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar die plaats van zulk een is dus eigenlijk de positie van de gemeente. Later komen we de man nog een paar keer tegen, die zulk een. De laatste keer dat ik hem ben tegengekomen was het Nieuwe Testament zelfs. Toen droeg hij een kruik water in de richting van de opperzaal. En toen zei de Heer, als je hem ziet lopen, dan moet je achter hem aangaan. Je zult hem zien lopen, gij zult zien zulk een met een vat water op zijn schouder. En die moet je dan volgen. En dan kom je vanzelf terecht waar we het avondmaal, of de paasmaaltijd zullen vieren. Dat is het verhaal. Maar die zulk een is gewoon Christus nu. Ook wel beter bekend trouwens als de Heilige Geest. De Christus die zich verbergt. Dat is het verhaal. En daarheen had David zijn jongelingen gezonden. Of dat een smoesje was of niet, weet ik niet. Maar David gaat uiteindelijk naar die spelonk van Adullam. En er staat tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had enzovoorts. En als hij dus niet wat verzonnen had, maar als het de waarheid was wat hij daar zei. En waarom ook niet. Dan betekent het dat Adullam en de plaats van Zulkeen hetzelfde is. En die plaats is de plaats van de gemeente, dus. En dat is dan dus de hemel, want daar is de gemeente gezet. En bovendien natuurlijk kun je zeggen, het is dan het nieuwe verbond. En zo is het natuurlijk ook. Nou, hoe dan ook, als we dus hier in Genesis 38 lezen over Hira, man van Adullam, dan kun je net zo goed zeggen, dat zal Ploni Almoni geweest zijn. Ja, wie het ook is, maar type, het zal een andere man zijn natuurlijk. Maar het gaat erom dat het typologisch hetzelfde is. En dat ook hetzelfde uitbeeld. Dat het namelijk gaat om de eeuwige, God natuurlijk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar via het noemen van Adullam ben je niet alleen terecht bij de eeuwigheid of de eeuwige dingen, maar ook uitdrukkelijk bij verberging, ter verberging. En bij een gerechtvaardigd volk. En dat betekent dat deze hele geschiedenis binnen dat kader dus gelezen zou moeten worden. Het moet op een of andere wijze dan spreken over de roeping van de gemeente. En dan zeg ik, maar dat wisten we al. Nou. Dan gaan we verder, vers 2. Juda zag al daar de dochter van een Canaanitisch man. Dat heb ik u uitgelegd. Dat wil zeggen dat het Joodse volk op een of andere wijze weliswaar bevriend is met, of de vriend is van Hira en Adullam. Een vriend van de Heer zelf, in de zin van dat de Heer zorgt voor Juda, voor het Joodse volk, daar ook een plan mee heeft, daar beloften aan heeft gedaan, enzovoorts. En ook de uiterlijke verschijning, de uiterlijke omstandigheden, de zichtbare omstandigheden van het Joodse volk, zijn tot stand gekomen via de Heer, via Hira van Adullam. Want via Hira van Adullam komt Juda aan zijn vrouw. De dochter van Suja. En Suja betekent gewoon rijkdom. Dus Juda wordt rijk. Ook na de afsplitsing van Juda, van de overige 10 stammen, wordt Juda rijk. Ook naar de buitenkant. Hoewel het verbonden is met de Canaanitische volkeren, heeft het rijkdom ontvangen. En om dat onder het toezicht ook van de Heer zelf. Zo is het nou eenmaal. En dan staat hij nam haar en ging tot daarin en ze werd bevrucht. En baarde een zoon. En noemde zijn naam Er. Dat zijn ze ook, hè? Er is een zoon geboren. Nou, meteen maar even verder. Daarna werd zij weder bevrucht. En baarde een zoon en ze noemde zijn naam Onan. En ze voer nog voort. Dat is de gebruikelijke uitdrukking langzamerhand. Die kent u, hè. Zij voer voort te baren. Ze gingen mee door. Alsof er niet minstens 9 maanden tussen gezeten moeten hebben. Hè? Ze voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. En zegt nog niet, dat betekent dat ze nu even ging pauzeren. Dat was wel zo, maar daar heeft ze niks mee te maken. Allemaal onzin. Maar goed, ze noemde zijn naam Sela. En er staat er fijntjes bij, doch hij, dat slaat kennelijk op Juda, op wie anders, hè, hij was de Gezib toen zij hem baarde. Alsof het ons wat interesseert waar Juda was toen zijn vrouw een zoon baarde. Maar goed. We krijgen dus 3 zonen achter elkaar. Er, Onan en Sela. Dan schrijf ik het voor het gemak maar even op. Dan kan ik er af en toe eens naar verwijzen. Er betekent iets als vriendschap. Onan wordt vertaald met ongerechtigheid of zoiets. Of een synoniem, hè, iets dergelijks. Onan is dus ongerechtigheid en Sela, zo letterlijk mogelijk vertaald, betekent verheffing. Maar meestal worden vertaald met een rots. De bekende Sela of Petra. Een rots. Maar de oorspronkelijke betekenis is die van verheffing. En een rots wordt geacht zich te verheffen uit de aardbodem. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En zo kwamen we ook aan de vertaling van Sulam of zoiets. Met ladder in de geschiedenis van Jacob in Bethel. Weet je nog? En toen zei ik, ja, de vertaling met ladder komt omdat het oorspronkelijk woord opgevat wordt als een verheffing. En dus een ladder, ja, het zal wel. Maar het neemt niet weg dat hetzelfde woord ook vertaald wordt met een rots. En daarom zei ik, het is een stapel stenen. In de functie van een ladder om op te klimmen, Dat is duidelijk, maar niettemin, het zijn stenen daar. En er zie je dus ook zo'n verheffing, dat klopt ook. Maar ook wordt het opgevat als rots. Dat is een gebruikelijke vertaling. Een andere vertaling van Sela is die van spruit. In de zin van het spruit uit. Maar dat is ook een verheffing, er spruit iets uit de grond. Dat is precies dezelfde gedachte. En zo kan een takje en een steen toch nog hetzelfde zijn dus. Omdat het zich verheft. Althans, het richt zich op of het wordt opgericht. Om het verhaal nou helemaal vlot te vertellen. We vinden hierin uitgebeeld drie fasen uit de geschiedenis van Juda. Dat is een bekende, nou bekende, maar in ieder geval een vaste Bijbelse systematiek. Dat iemand zonen krijgt achtereenvolgens. En de achtereenvolgende zonen zijn de uitbeelding van de geschiedenis. Zo vinden we dat in de geschiedenis van Hosea, die zonen krijgt, ook drie overigens. En als u het mij vraagt, in dezelfde betekenis min of meer, ik zeg min of meer, maar ik ga er nou echt niet op in, Jezreel, Loruhama en Loami. Drie kinderen dus. Die drie fasen uit de geschiedenis van, zeg maar, Israël uitbeelden. En dat vind je hier ook. Deze drie geven drie fasen uit de geschiedenis van twee stammenrijk. Het kan moeilijk anders dan beginnen bij de splitsing van het rijk. Hè? Van de splitsing van het rijk. Dat blijkt, Juda scheidde zich af van zijn broederen. Van de splitsing van het rijk tot aan de ballingschap. De term vriendschap is daarbij aardig op zijn plaats. Omdat het erom gaat dat toen inderdaad de Heer zich bezighield met de gang van zaken. In Juda, uiteraard. Hè. Tot aan de ballingschap. En dan krijgen we vervolgens Onan, ongerechtigheid. Als ik het eenvoudig zeg, dan is dat gewoon de ballingschap. En nog steeds dan de ballingschap van de twee stammenrijken. We hebben het niet over de tien. Het gaat uitsluitend over de twee. En dan hebben we Sela. Dat is de terugkeer uit ballingschap eigenlijk. De periode waarin Israël dus toch weer in het land is. De uitdrukking verheffing komt daar natuurlijk volledig mee overeen. Betekent dat Israël inderdaad weer verheven wordt. Weer teruggehaald wordt uit de ballingschap. Juda natuurlijk teruggehaald voor de ballingschap en gezet wordt in het land. Daar komt het ongeveer op neer. In drie perioden uit de geschiedenis van het Joodse volk. Nou. Dan gaan we meteen verder. Daar staat, Juda nam een vrouw voor Er. Ja, zou je gedacht zijn. Juda was met zijn vrouw getrouwd, met Tamar. Dus Juda was met deze vrouw getrouwd, Tamar. Of nee, ik zeg Juda, Er was met deze vrouw getrouwd, Tamar. Daarna stierf Er en werd Tamar de vrouw van Onan. Die vervolgens ook stierf. Daarna zou zij de vrouw worden, was de bedoeling van Sela. En dat gebeurde niet. En wat er toen gebeurde, daarna, was dat ze alsnog de vrouw werd van Juda. Alleen jullie wisten het niet. Maar het was wel zo. Schrappig natuurlijk. Overigens zegt dat niet zoveel, want het was natuurlijk toch zo dat toen toen Jacob trouwde, toen bleek hij ook met een vrouw getrouwd te zijn die hij niet kende. Hij wist het niet. Nou, hij kende het wel, maar hij wist het niet. Hij dacht dat Lea was met was Rachel. Nee, hij dacht dat Rachel was met was Lea. Dat kon hij in het donker niet zien. Zo was het gewoon. Ja, een beetje een raar verhaal, maar zo was het wel. Hier gebeurt iets dergelijks. Ook uiteraard met dezelfde betekenis eigenlijk, want daar komt het op neer. Maar Tamar was dus trouw met Er, daarna met Onan. Ze zou trouwen met Sela, maar dat gebeurde niet. En in plaats daarvan werd het dus toch Juda. Zodat Tamar is wat raar gezegd, maar toch de verbindende factor is tussen niet alleen de broers, maar zelfs de vader. En wat kleinzonen van Juda hadden moeten zijn, werden dus zijn zonen. En dan zie je, dat maakt dus niks uit en in de Bijbel maakt dat geen verschil. Je vraagt je alleen af wat die jongens later tegen Juda gezegd hebben, of ze papa gezegd hebben of opa, dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, nog zo'n voorbeeld. Nou, zo'n voorbeeld hadden we ook bij Moab en Ammon. De zonen van Lot. Ze waren zonen van Lot en tevens zonen van de dochters van Lot. Dus het waren ook zo'n kleinzonen. En hier heb je dat ook. Hè? Peres en Zeres en zonen van Juda. Maar ook zonen van de dochter van Juda. Nou ja, de schoondochter zeggen we dan. Maar u weet, dat maakt allemaal niks uit, hè. Precies zo'nzelfde situatie. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Voor volgende geschiedenis. Er blijkt dan dat Er, Onan en Sela achtereenvolgende periode uit de geschiedenis van Israël uitbeelden. Er staat dan ook prompt in vers 6. Juda nam een vrouw voor Er en zijn eerstgeborene. Let op dat het dus uitdrukkelijk over eerstgeboorterecht gaat. En Juda zou natuurlijk ook weer een eerstgeborene, of Er moest ook weer een eerstgeborene krijgen. Dat zou moeten gebeuren uit Tamar. Tamar is een naam die nogal eens in de Bijbel voorkomt. Gewoonlijk in verband met de koninklijke familie. Dat is hier dus ook zo. Als u bedenkt dat Juda de troon, de scepter zou gegeven worden. Dat staat pas later natuurlijk. Het eind van Genesis. Maar het is dus inderdaad de koninklijke familie. In de geschiedenis van Absalom vinden we namelijk weer een Tamar. En een paar generaties verder weer. En Tamar is namelijk altijd de uitbeelding van het gelovige overblijfsel van Israël. En in dit geval het gelovige overblijfsel van Juda. De betekenis van Tamar komt dus ongeveer overeen met die van Benjamin. En dat is het leuke, want in de andere geschiedenis die nu even onderbroken is, gaat het uiteindelijk ook om Benjamin, weet u wel, de broer van Jozef. Die broer die niet mee mocht naar Egypte. En waarvan Jozef zei, ik geloof jullie niet, geest maar terug. Geest die Benjamin dan maar eens halen. Maar Tamar heeft dezelfde betekenis, namelijk het gelovige overblijfsel uit Juda. Vandaar dat dat ook zo makkelijk gezegd kan worden in het Nieuwe Testament, dat er altijd een gelovig overblijfsel in Israël en dus ook in het Joodse volk gebleven is of gevonden werd. En dat zeg ik net, de verbindende factor bij deze drie, of voor mij met vier mannen, is immers Tamar. Maar de verbindende factor in de hele geschiedenis van Israël is dat er altijd een gelovig overblijfsel geweest is. En terwille van dat overblijfsel handelt God inderdaad met Israël, ofwel met het Joodse volk. Lijkt me ook wel duidelijk. Dus Tamar, die weliswaar aan het eind van het verhaal voor hoer doorgaat, Tamar is wel degelijk een beeld van de gelovigen. Dat moet je eventjes natuurlijk goed zien. Tamar maakt namelijk aanspraak op dat eerstgeboorterecht van haar man. En ze claimt ook het zwagerhuwelijk, zoals dat later bij de wet zou worden ingesteld, maar zoals het kennelijk voor die tijd ook al bestond. Want waar het hier om gaat is gewoon om het zwagerhuwelijk, het leviraatshuwelijk heet het dan. Het zwagerhuwelijk, waarbij de zwager van de overledene, of de broer van de overledene, inderdaad voor nageslacht van zijn overleden broer zou moeten zorgen. Oftewel, de weduwe trouwt met haar zwager, schoonbroer, of hoe het maar heten mag. Dat is de bedoeling. En dat is niet een kwestie van ongeloof, maar dat is namelijk een kwestie van geloof. Namelijk, er moet op een of andere wijze toch zo'n erfgenaam komen. Dat is dan ook wat ze claimt. Nou, dat weet Juda uiteraard ook. Ik moet er nog wat bij zeggen. Tamar wordt letterlijk vertaald met een palmboom. Dus het gewone woord voor een palmboom. Waarbij bij de palmboom gedacht moet worden in de eerste plaats aan de rechte stam. Hetgeen sowieso een vallen symbool is. En dus staat voor leven, voortplanting. Met de kroon daarop. Een kroon van bladeren heet het dan. Maar dat het daarbij gaat om eerst geboorterecht, dat het dat uitbeeld lijkt me duidelijk. Het gaat erom dat er iemand geboren zou worden, voortgebracht zou worden, die inderdaad de kroon zou erven. Een palmboom is dus een gekroonde stam. En noemen ze een gekroonde stam? Geef ze een voorbeeld van een gekroonde stam. Gewoon Juda. Dat is een van de stammen van Israël die de kroon zou hebben. Dat is te makkelijk. Dat is Juda. Juda en Tamar hoort dus inderdaad bij elkaar. Ja, Tamar is immers het echte Juda. Het echte gelovig overblijfsel. Het echte Israël. De echte uitverkoren. Degene die werkelijk zou heersen met God. Enzovoorts. Nou goed. Hieruit moet dus de eerstgeborene komen. De eerstgeborene van Juda, Er, trouwt dus met Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen. Daarom doodde hem de Heeren. En dat zei ik al, het leidde dus inderdaad tot de ballingschap. Precies de geschiedenis van het tweestammenrijk. Waarbij ook steeds staat van de koningen, zij deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Merkwaardig genoeg, dezelfde uitdrukking. Maar dan honderden jaren later, overigens. Want het zou nog honderden jaren duren. Bijna 1000. Nou goed. Maar in ieder geval vele honderden jaren duren voor het ooit David koning zou zijn. En beter nog, voordat Juda voor het tweestammenrijk zou ontstaan. Maar goed. Er staat dus, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, daarom doodde hem de Heer. Precies hetzelfde zou je van tweestammenrijk kunnen zeggen, want het tweestammenrijk Juda deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, in het algemeen gesproken, daarom doodde hem de Heer. En Juda werd gedood, al Jeruzalem verwoest en het Joodse volk in ballingschap weggezonden. Dat is eigenlijk het verhaal. En daarna kende Juda zijn plicht en die gaat naar de tweede zoon. Toen zeide Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw, zijn weduwe dus, en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broederzaad. Dat betekent dus dat als er een zoon uit geboren zou worden, zou dat officieel volgens dit erfrecht de zoon zijn, niet van Onan, dat was hij van nature. Maar volgens het erfrecht zou hij de zoon zijn van Er. Doch Onan, vers 9, wetende dat dit zaad voor hem niet zou zijn. En wat hij dan allemaal bij bedacht heeft, weet ik ook niet. Maar wetende dat dit zaad voor hem niet zouden zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. Vreemd is dat men tegenwoordig spreekt over Onani. En daar bedoelt men iets heel anders mee dan wat hier staat. Waarmee je maar weer ziet hoe beroerd slecht mensen de Bijbel lezen. Want Onani is zelfbevrediging, dat is dit niet. Hier is een andere uitdrukking voor. Dat heeft iets met zingen te maken, ja. En inderdaad een kerk. Nou, zoiets dus. En verder zullen we het niet uitleggen. Maar je ziet hoe vreemd men Bijbelse termen gebruikt, hè. En hoe slecht men leest. Nou, in ieder geval, Onan wist dat dit zaad voor hem niet zouden zijn. Die verdierf dat zaad tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in de zere ogen wat hij deed. Daarom doodde hij hem ook. En zo stierf ook Onan. Dat heeft te maken met het volk, met het Joodse volk in de ballingschap. Waar inderdaad van zaad sprake is, in de zin van dat het Joodse volk daar, de wet leerde kennen. Dat wil zeggen, men begon in de ballingschap ineens Jehovah te dienen. Dat had men voor die tijd niet of nauwelijks gedaan. Nauwelijks moet ik zeggen. Maar in de ballingschap vond men ineens dat men Jehovah moest gaan dienen enzovoorts. En daar werd inderdaad de altaar de oudtestamentische geschriften samengevoegd tot de Tenach, tot het Oude Testament dus. Daar werden ze ook bestudeerd, daar werden ze becommentarieerd. Daar ontstond in ieder geval de Babylonische Talmud en nog veel meer Joodse geschriften die later de basis zouden zijn voor het Judaïsme, de Joodse godsdienst zoals wij die ook kenden in de dagen van de Heer Jezus. En natuurlijk ook in de dagen van Haggai, Zacharia en Malachi. Maar goed, in die dagen van de ballingschap gebeurde dat dus. Daar was sprake van zaad, want zaad is natuurlijk nog steeds gewoon een beeld van het woord van God in de eerste plaats. Maar er staat, er was wel zaad, maar hij verdierf het tegen de grond. Dat wil zeggen, het werd uiteindelijk vertreden. Dat is ook wat met het woord van God gebeurd is. Het mag dan positief klinken als men zegt dat het Joodse volk daar in de Babylonische ballingschap alsnog het woord van God ontdekt heeft, gevonden heeft. Maar er moet meteen bijgezegd worden dat het daar ook bedorven werd. En vertreden werd. Want het werd vermaakt, verbouwd, verbarstend, of hoe je dat maar zegt, tot een eigen godsdienstig systeem dat geen vrucht zou kunnen dragen. Dat is het verhaal. Bovendien, het woord van God, als men dat in de ballingschap ontdekt en men zou het geloven, dan zou het tegelijkertijd betekenen dat men wist dat de beloofde zegeningen niet zouden voortkomen rechtstreeks uit dat natuurlijke volk, maar het zou tot stand komen niet onder een oud verbond, maar onder een nieuw verbond, later pas. Dat wil zeggen, het zou hun zaad niet zijn, daar komt het op neer. Het zou niet de erfenis zijn van dat in wezen onrechtvaardige volk. Daar komt het op neer. Met de verwijzing naar de naam Onan, hè? De ongerechtigheid. Hoe dat ook zij, het woord droeg inderdaad geen vrucht en daar kwam dus ook een eind aan. In de ballingschap werd het woord verbasterd. Daarna gaat de geschiedenis verder in vers 10. En vers 11, toen zei Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe, want het was ze nou twee keer, in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt, want hij zeide, dat niet misschien deze ook sterven, gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Er is een onderbreking in dit verhaal. Er zitten eigenlijk twee onderbrekingen in. Namelijk deze en later de onderbreking in de geboorte van Zera. Wat Peres tussendoor komt. Maar dit is een onderbreking in het verhaal. Daar staat ook duidelijk in vers 12. Als nu vele dagen verlopen waren. Schoonvader Juda stuurde haar dus gewoon naar huis. En zei, kom later maar eens terug als de derde zoon groot is. Dat is een type, dat op zich is een type van de intertestamentaire periode dus. De periode na de ballingschap, maar in afwachting van de komst van de Messias. En dus ook de verborgenheid eigenlijk. We hebben het er, dacht ik, wel eens vaker over gehad. Als ik het nou vlug zeg, is het weer zo. Dat stel dat Israël, het Joodse volk in elk geval, tot geloof zou gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, de Messias, in de dagen van de eerste komst van Christus, dat wil zeggen de dagen van de handelingen, want dat bedoel ik feitelijk. En er zou dan iemand zeggen, maar er staat er nog profetieën in het Oude Testament over de verborgenheid, de periode waarin de Heer zich ganselijk zou verbergen. Die zijn toch nog niet vervuld? Dan zou gezegd worden, jawel, die zijn vervuld in de dagen tussen, zeg maar voor het gemak, Malachi en Matthäus. Dat zijn de 62 weken van Daniel. Niet de 7, niet de 69, maar de 62, hè? Eerst 7 weken, waarin Jeruzalem herbouwd zou worden na de terugkeer uit ballingschap. En waarin de profeten zouden optreden, Haggai, Zacharia, Malachi. Maar daarna 62 weken, waarin de Heer zich verborg, daar komt het op neer, tot aan de dood en opstanding van Christus uiteraard. Nou goed, die vele dagen zijn daar een beeld van. En na die vele dagen stierf de dochter van Suja, de huisvrouw van Juda. Ja, dat is een beeld van de dood van Israël. En meer in bijzonder de dood van het Joodse volk als zodanig. Het hangt samen namelijk rechtstreeks met de dood van de Heer Jezus. Waarbij Israël in ongeloof de Heer verwierp. Waarna dat Israël, die Joodse staat, want zo moet ik het blijven zeggen, ook inderdaad vernietigd en verwoest werd. En Juda van Juda zelf staat, hij troostte zich en ging op tot zijn schaapsgeerders naar Timna toe, hij en Hira zijn vriend, de Adullamiet. De schaapsgeerders, wel, het schapenscheren is ook een type van de dood van de Heer Jezus. Dat heb ik eens nagevraagd bij... Bij Simpson. Die werd geschoren. Toch? Verhaderacht, straf, kracht, weg. Een beeld van de dood van de Heer Jezus. Jazeker wel. En verder natuurlijk aan Jesaja, waar staat... Gelijk een lam... werd hij ter slachtbank geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. De schaapscheerders komt dus inderdaad overeen met de dood van de Heer Jezus. En dus de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Maar hetzelfde geldt voor de dood van de dochter van Sua. Dat betekent het einde van het Joodse volk eigenlijk. En aan de andere kant de schaapscheerders. Hetzelfde verhaal. De kracht van de kudde wordt weggenomen. Het haar van de kudde. Kortom, Israël sterft. Daar komt het op neer. En het verhaal is terug bij af. Want waar is Juda nu? Bij Hira, zijn vriend, de Adullamiet, want daar was het verhaal begonnen. Het einde van de oud-testamentische geschiedenis van Israël, en meer in het bijzonder van Juda, maar de 10 stammen hoef ik natuurlijk niet apart te noemen. Die geschiedenis was al veel eerder beëindigd. Bij de Assyrische ballingschap van de 10 stammen. Dus hij keert terug naar Hira, of althans met Hira, zijn vriend, de Adullamiet. Zo was het verhaal begonnen. En wel naar Timna of Timnat hebben andere vertalingen. Maakt niks uit. Het ene is enkel fout, het andere is meer fout. Timna wil zeggen het gewogen, het getelde deel. Het bestemde deel, dus het bepaalde of beperkte deel. En als je het mij vraagt, is dat gewoon het oude verbond. Niet alleen bepaald, maar juist en vooral ook beperkt. Namelijk, er zou een keer een eind aankomen aan het oude verbond. En dat is wat Timna uitdrukt. En wat er daarna volgt, heeft te maken met hoe alsnog het nieuwe verbond tot stand komt. En hoe er alsnog, toch nog, een erfgenaam, een eerstgeborene komt voor Juda. Hoe er alsnog, toch nog dus... het nieuwe verbond zou aanbreken en erfgenaam zou opleveren voor de troon en al dat soort dingen meer. Dat is vanaf vers 13, of eigenlijk vers 14, maar daarover hebben wij het na de pauze. Ja, wij waren bij vers 13. Men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Zoals gezegd, hier zijn we dus bij de overgang van het oude verbond naar het nieuwe. De oude geschiedenis beëindigd, is nergens wat van terechtgekomen. En er werd ook tijd genomen in vers 12, waarin vele dagen verliepen. Dat is de intertestamentaire periode. En verder in vers 13 wordt gesproken over Timna, en namelijk het bestemde, eigenlijk afgeperkte, beperkte deel. Dat spreekt dan uiteraard over het oude verbond, wat dan beëindigd wordt. En dan staat er, vers 14, toen legde zij, en Tamar is dan nog steeds het beeld van het gelovig overblijfsel. Die wacht nog steeds op de man, dan wel op de zoon. Wat in de praktijk ook voor de vrouw hetzelfde is natuurlijk, eigenlijk. Hè? Je wacht op de man, en daarom weer op de zoon. Goed. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af en zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is, want ze zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Er staat later dat zij, in vers 15 staat het ook, dat zij eruit zag als een hoer. En dat geldt natuurlijk voor het gelovig overblijfsel van Juda na de dagen van de eerste komst van Christus, zal ik maar zeggen. Inderdaad ook, hè. Dat wil zeggen, een Jood die tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, daar komt het op neer, en die dus niet meer leeft onder het oude verbond en onder de Joodse wetten, wordt daarmee inderdaad beschouwd als overspelig. Dat is wat hier uitgebeeld was. Als Juda haar dus zag, Vers 15, zo hield hij haar voor een hoer over, mits zij haar aangezicht bedekt had. Let even op de ingang der twee fonteinen in vers 14. Dat wil zeggen dat er van een dubbele fontein sprake was. En dat moet alweer duidelijk wezen waar het heen wijst, hè. De fontein is altijd een beeld van het woord van God, van de beloften die God gedaan heeft. De bronnen, weet u nog, die bronnen van Abraham die dichtgegooid werden in de dagen van Abimelech. En die Isaac weer opgegraven werden, weet u wel, de bronnen waren een beeld van de beloften. Maar als hier twee fonteinen zijn, zijn het twee beloften, ofwel dubbele beloften. En dat duidt op de roeping van de gemeente immers. Want het eerste geboorterecht houdt in dat de eerstgeboren een dubbel deel krijgt. En aangezien de gemeente een gemeente is van eerstgeboren in onze bedeling, krijgt het dus het dubbele deel. Daar komt het ook neer. En het dubbele deel wordt hier uitgebeeld door de twee fonteinen. De weg naar Timna. De term de weg is trouwens ook al aardig, omdat als in de Bijbel bijzonder over de weg gesproken wordt, gaat het altijd over een omweg. Dat is niet per definitie zo, maar het is wel altijd zo. Het gaat om een omweg die je maakt. De weg namelijk die God gaat met het volk. We hebben er al over gesproken in verband met Bethel, wat tevoren een lus heette, namelijk een omweg. Daar gaan we het op neer, hè? Een omleiding. Nou goed, er staat er, zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet de vrouw was gegeven. Dat wil zeggen, daar is sprake van een gelovig overblijfsel uit Juda, maar de beloften aan Juda worden niet vervuld. Daar ben je dus terecht eigenlijk in de eerste dagen van Handelingen. Waar de Messias verschenen is, waar ook inderdaad een gelovig overblijfsel is uit het Joodse volk, maar waarbij de belofte aan het Joodse volk niet vervuld worden. Dat wil zeggen, het volk als zodanig is niet gelovig en daarom worden de beloften niet vervuld. En dat vind je in Handelingen dus ook terug. Juda, het Joodse volk, is niet gelovig, maar een gelovig overblijfsel is er wel. Alleen dat gelovig overblijfsel is daar de gemeente. Beter nog, blijkt daar de gemeente te zijn of te worden of voor te brengen, net hoe je dat zegt, hè. En dat is wat hieruit gebeeld wordt. Later krijgen we hetzelfde verhaal nog een keer in verband met die vrouw van Potifar. Die staat ook voor het Joodse volk enzovoort. Die blijft alleen achter. Nou goed, dan hebben we het dan te zijner tijd wel over. Maar goed, Tamar, het gelovige overblijfsel, ziet dat zij niet aan Sela. Sela is dan dus inderdaad het volk, het Joodse volk, na de terugkeer uit de ballingschap, zoals het daar nog eenmaal leeft. Hè? Wel, aan hen is de Messias verschenen, maar Sela, ofwel het Joodse volk, komt niet tot geloof in de Messias. Hoewel het een gelovig overblijfsel is, staan er. Maar die wordt als hoer beschouwd. En het zal duidelijk zijn dat de eerste christenen in Jeruzalem, maar ook in andere plaatsen natuurlijk, werden beschouwd als afvallig van Mozes. Dat staat er trouwens ook, hè. Ze worden beschouwd als overspelen, dus omdat ze ontrouw zijn aan de Joodse wet. Het zag eruit als een hoer, alleen het was het niet. Dat blijkt hier ook. Ze doet zich voor als zodanig, zo ziet ze eruit, maar ze is het niet. En dan staat er, als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer over, mits zij haar aangezicht bedekt had. Dat wil zeggen, ze was ook een beetje verborgen, hè? Daar komt het op neer. En hij week tot haar naar de weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan. Ze waren met de schapen scheren enzovoorts en hij zag haar langs de weg. En toen liep hij uit het weiland, zal ik maar zeggen, naar de weg enzovoorts. Want hij wist niet wie ze was, dat ze zijn schoondochter was. En zij zeiden, wat zult gij mij geven? Want er moet er over het salaris gesproken worden. En dan staat er, hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeiden, zo gij pand zult geven, totdat gij hem zenden. Ze zegt, ik wil wel een onderpand hebben. En dan krijgt ze dus voorlopig een pand, namelijk vers 18, uw zegelring, uw snoer, dat wil zeggen halskettingen of iets dergelijks, hè, en uw staf, dat zijn namelijk in de eerste plaats sieraden en attributen. De zegelring is duidelijk, hè? De zegelring is een waarmerk, het heeft te maken met beloften doen, trouwens weer iets verzegelen, hè? Iets vastmaken. En het heeft ongeveer dezelfde betekenis als een eedzwering in de praktijk, hè, zo'n zegelring. De staf geldt ook voor zoiets. De staf staat immers voor kracht. En als het de staf is van de koning, is het de scepter. Dan staat het voor koninklijke macht of kracht. Dus een zegeling als staf is duidelijk. Een snoer is minder duidelijk omdat het in de Bijbel zo goed als niet voorkomt. Daarom kan ik er moeilijk meer over zeggen. Maar de beelden zullen wel gelijk zijn. Het gaat om de duidelijke kenmerken, de persoonlijke kenmerken van Juda. En daarmee gaat het om de beloften enzovoorts die God aan Juda gedaan heeft. Waardoor het Joodse volk zich ook inderdaad kenmerkt. Maar die worden gegeven aan Tamar. Dat klopt natuurlijk, want ik zei al, het gelovig overblijfsel is het echte Juda. Ofwel, de dingen die aan het Joodse volk beloofd zijn, komen slechts terecht bij het gelovig overblijfsel uit de Joden. En dat is natuurlijk nieuwtestamentische waarheid. Ik kan er moeilijk uitgebreid op ingaan natuurlijk. Maar dat is de gedachte. Alleen als je dat het Nieuwe Testament leest, dan blijkt dat het gelovig overblijfsel in de praktijk de gemeente is. Gelovig overblijfsel uit de Joden. En tegelijkertijd verliest het dan de Joodse kenmerken, hoewel het uit de Joden afkomstig is. Tegelijkertijd verbergt het zich dan, en deze Tamar is ook verborgen, enzovoorts. Hè. Daar gaat het om. Goed, nou in ieder geval het een en ander gebeurt. Hij ging tot daarin en ze ontving bij hem. Dat wil zeggen dat ze zwanger werd. En ze maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En ze trok aan de klederen van haar weduwschap, zoals wat ze vroeger was. Weduwe. Dat kun je in ieder geval van het Joodse volk in het algemeen zeggen. Het is de man kwijtgeraakt. Zo is het nu eenmaal. Het geldt voor de gemeente daarna ook. Dus ook voor het gelovige overblijfsel. De man is er niet. Die zie je in ieder geval niet. De gelovigen worden geacht, voor wat de menselijke normen betreft althans, alleen achtergebleven te zijn. En dan staat er, vers 20, en Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adulamiet om het pand uit de hand der vrouw te nemen. Dat wil zeggen, hij zond de geitenbok om dan vervolgens zijn ring, zijn staf en zijn snoer terug te krijgen. Het is weer die Adulamiet, hè? Waar het dan gaat, die komt de zaak regelen. Maar dan blijkt dat zij niet gevonden wordt. Dat gelovig overblijfsel in Juda is namelijk zoek. Dat kan trouwens niet missen, omdat het gelovig overblijfsel in Juda helemaal geen Juda meer is. Heb u dat? Gelovige Jood namelijk maakt geen deel uit van het Jodendom, maar van de gemeente in onze dagen. Waarbij ik dan nog niet eens gezegd heb, maar ik ga het nu natuurlijk zeggen, maar waarbij ik er nog niet eens gezegd heb, dat een gelovige Jood van ons in onze dagen niet alleen aan de ene kant ophoudt Jood te zijn, aan de andere kant zal blijken, maar dat is een beetje geheim natuurlijk, hè, aan de andere kant zal blijken, zoals we trouwens al vaak genoeg gezien hebben, dat hij in de praktijk wordt toegevoegd aan Jozef. En dan blijkt hij geen Jood te zijn, maar Efraïmiet. Gezien het feit dat de gemeente in meerderheid in de hoofdzaak officieel wordt geacht voor te komen uit de 10 stammen van Israël en niet uit de 2. Dus als iemand uit de 2 tot geloof komt, krijgt hij deel aan de zegeningen die terecht zijn gekomen bij de 10 stammen. Dat is het verhaal. Maar goed, als je die 10 stammen niet meetelt, en het wordt hier niet gedaan, die zijn er immers niet. Juda heeft zich afgescheiden van zijn broeders, volgens vers 1. Dan blijkt gewoon dat je die Joden kwijt bent. Dat klopt natuurlijk ook, want een Jood die echt tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wordt als Jood ook niet meer erkend. Door niemand. Nou ja, door sommige evangelische christenen die de weg zijn kwijtgeraakt. Dat gebeurt, hè. Mag ik natuurlijk niet zo hard op zeggen zoals ik het nu zeg, maar dat is natuurlijk wel zo, hè. Een gelovige Jood wordt namelijk een christen, maar deel uit van de gemeente, daar eerst geborene. En nogmaals, maar dan iets zachter. En dus maakt hij dan eigenlijk deel uit van de 10 stammen in plaats van de 2. Maar goed, dat even terzijde dan, hè. Hij wordt niet gevonden. Zij wordt niet gevonden. En dan staat er dat er naar gevraagd wordt, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? Nou, dat is de vraag. Nou, waar is de gemeente eigenlijk, hè? Die afvallig is geworden van het Jodendom en dus als hoer wordt aangeduid, maar die wel degelijk zou zijn bij deze twee fonteinen, de dubbele bron. En de dubbele bron duidt op de roeping van de gemeente. De begrip dubbele bron komt trouwens vaker in de Bijbel voor, maar dan als plaatsnaam. Ik zoek het nou expres niet op, want dan verdwaal ik een beetje, maar niettemin is het zo. Waar is De hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was. Want zo ziet het er van de Joodse kant uit. Maar het antwoord is, hier is geen hoer geweest. Kortom, ze is compleet verborgen. Hetgeen bevestigt dat het inderdaad gaat dan om de gemeente. Maar ze blijkt zoek te zijn, staat er ook. Hij keerde weder tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. En dan zegt Juda, nou laat het dan maar zo zitten. Zij nemen het voor zich. Laat ze dan het pand maar houden. Opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. Zo van, ik heb mijn best gedaan, laat me zitten dan, we zijn ze kwijt. En het geschiedde na drie maanden. Na drie komt altijd de vervulling van de belofte, hè, bij de drie. Hè. Na drie maanden. Dat me Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd en ook zie zij zwanger. Daar komt ze tevoorschijn. Dat was met Mozes trouwens ook, nadat hij drie maanden verborgen was geweest. Maar daar hebben we het helemaal nog niet over, want er staat in Exodus. Hè. Maar dan wordt toch gezegd hoe de werkelijke situatie is. Natuurlijk. En dan wordt er gezegd, Tamar, uw dochter, dan wordt het helemaal openlijk gezegd. Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd en ook zie zij is zwanger van hoererij. Toen zei Juda, breng ze ervoor dat zij verbrand worden. Ik denk dat dit ook een uitbeelding is van de eerste christenvervolgingen overigens. Want die werden op gang gebracht door Juda. Door de Joden namelijk, in de dagen van Handelingen. Maar goed, zij werd voorgebracht, staat er in vers 25. Toen schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen, dat wil zeggen, werd iemand gestuurd om hem dat te vertellen. Door de man, of bij, maar dat is door in het Nederlands gewoon, hè. Door de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zeiden, bekend toch wiens deze zegeringen, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze, enzovoorts, hè. En zij, zie, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En ik bekende haar voortaan niet meer. Dat wil zeggen dat Tamar hier in ieder geval bekend gemaakt wordt. En er wordt gezegd dat ze heeft Sela niet gekregen. Dat wil zeggen dat Sela, dat Joodse volk, bij de terugkeer uit ballingschap heeft nooit deel gekregen aan de beloften. En aan dat wat voor de gelovigen overblijfsel bestemd was. Dat klopt, dat is waar. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat Tamar, dat gelovige overblijfsel, toch deel gekregen heeft aan de beloften van Juda. Dat is heel eigenaardig. Het is namelijk zo dat voor het gemak zou je hier bij Sela kunnen zeggen, dat is het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Handelingen. Daarna zou je moeten spreken over Tamar als beeld van de gemeente. Wel nu, de gemeente heeft deelgekregen aan de zegeningen van Juda, van het Joodse volk, wel degelijk, terwijl het Joodse volk zelf er geen deel aan gekregen heeft. Dat is het verhaal. Zie. En zo heeft Tamar deel aan Juda, maar Sela, en dat is eigenlijk Juda dan, hè, daar heeft ze geen deel aan gekregen. Sela werd haar onthouden, maar Juda niet, zei het dan, dat het een beetje buiten Judas wil omgebeuren. Dat is natuurlijk zo. De gemeente heeft deel gekregen aan de beloften die voor het Joodse volk bestemd waren, maar het Joodse volk zelf heeft er geen deel aan gekregen. En dat wij er deel aan hebben gekregen, de gemeente, hè, dat Tamar er deel aan heeft gekregen. Wel, Juda kon er niks aan doen. Dat wil zeggen, hij kon er wel wat aan doen, maar hij wist het niet. En zo is het met het Joodse volk ook gegaan. De gemeente heeft deel gekregen aan de zegeningen van het Joodse volk, maar buiten de wil of buiten het bewustzijn van het Joodse volk om. Je kunt het nog anders zeggen, ik ben natuurlijk met mijn gedachten steeds bij Romeinen 11, omdat daar over het gelovig overblijfsel gesproken wordt, wat door de eeuwen heen altijd geweest is. Maar er wordt gesproken over de val van het Joodse volk. En dan wordt er gevraagd, hebben zij gestruikeld omdat ze vallen zouden? Dan zegt ze, nee, dat niet. Maar het is wel zo dat door hun val, dat hun val is tot rijkdom der wereld. En tot rijkdom der heidenen. Kortom, er wordt wel degelijk gesproken over dat het Jodendom gestruikeld heeft. Het wilde dat misschien niet, maar het gebeurde wel. En als gevolg daarvan is de zaligheid wel degelijk terechtgekomen bij de heidenen in het algemeen, maar natuurlijk bij de gemeente in het bijzonder. En daar gaat het om. En zo is buiten de bewuste wil van Juda om zijn leven toch terechtgekomen bij Tamar en verschijnt daar toch een eerstgeborene. Dat is de gedachte. En dan moet ik het eigenlijk meteen verder uitwerken. Er staat, hij bekende haar voortaan niet meer. Dat wil zeggen, daar klopt, het gelovige overblijf heeft niks meer van doen vervolgens met de Joden of met het Joodse volk. Maar er blijkt dat uit dat gelovig overlijf, wat ik al erg vroeg als gemeente heb aangeduid, hè, maar er blijkt dat uit dat Joodse volk, of uit het gelovig overlijf uit de Joden, inderdaad voortkomt deze tweeling. En deze tweeling geeft min of meer niet alleen de bevestiging, maar ook de herhaling van deze gebeurtenissen. Want de gedachte is dan dat daar die twee zonen geboren worden, waarbij eerst verschijnt ene Zera. Dat wil zeggen, steekt een hand uit. Die krijgt er een touwtje omheen. Een scharlaken draad. Die hing trouwens bij Rachab later uit het huis. Maar dat is natuurlijk vele jaren later. Dat was bij een andere hoer, namelijk in Jericho. Maar daar gaat het nou niet om. Maar die scharlaken draad werd aan zijn handje geknoopt. En er was gezegd, deze komt het eerst uit. En Zerach, of Zera. Het is eigenlijk Zerach, moet ik zeggen. Dat betekent de kroon. En het spreekt dus over koningschap. Dat wil zeggen, het koningschap zou komen eerst. Maar er staat in vers 29, maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog ziet, zo kwam zijn broeder uit. Een ander dus. En dan staat er, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Breuk. Of Bres. Het is trouwens toch allemaal hetzelfde woord. Peres of Bres of Breuk. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens handen scharlaken draad was. De gedachte daarbij is dat dat wat aan Israël beloofd was, eerst leek te zullen gebeuren, maar het gebeurde niet. Het verdween weer. Het heeft te maken inderdaad met de geschiedenis van Handelingen, waar het evangelie, en zelfs het evangelie van het koninkrijk zelfs, gepredikt werd. Maar het koninkrijk kwam niet. In plaats daarvan kwam de andere kant van het verhaal, namelijk de gemeente zoals wij die kennen, de breuk dus, in afwachting van dat evangelie van het koninkrijk in de toekomst alsnog weer gepredikt zal worden, wanneer dus werkelijk de kroon en dus het koningschap tot stand zal komen. Het is trouwens tamelijk eenvoudig om te zeggen dat Zera staat voor het evangelie van het koninkrijk, terwijl Peres staat voor het evangelie van Paulus. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En die waarheid die wordt natuurlijk vele malen in de Bijbel herhaald. Zeker ook in de Bijbelse typologie. Je moet dus uit elkaar houden dat Tamar niet zozeer een beeld is van de gemeente. Tamar is een beeld van het gelovig overblijfsel zoals het er altijd is. Ook al in oud-testamentische tijden, in de dagen van voor de ballingschap, de dagen van Er, de dagen van in de ballingschap, de dagen van Onan, de dagen ook van, eigenlijk van na de ballingschap, de dagen van Sela. Maar gemeenschap komt er niet tot stand in al die dagen. Dat wil zeggen, er komt ook geen het nieuwe verbond breekt ook nog niet aan enzovoorts. En als het nieuwe verbond eenmaal aanbreekt, dan blijkt dat gelovige overblijfsel uit de Joden, dat blijkt achteraf te worden de gemeente. Of het brengt de gemeente voor, zo kun je het ook zeggen. Als je de term gelovige overblijfsel uit de Joden smal en letterlijk toepast, zo van, dat waren bijvoorbeeld de 12 discipelen en Lazarus en noem maar op, hè, en Jozef van Arimathea en Nicodemus en hoe ze maar heten mogen, dan moet je zeggen dat daaruit of uit hen de gemeente is voortgekomen. En dat is het verhaal. Je kunt ook zeggen, door hen is het nieuwe verbond gepredikt. En wat eruit voortkwam was Zera, Peres en alsnog Zera straks in de toekomst. Ik weet dat het een gecompliceerd verhaal is. Ik heb niet meer mijn best gedaan om het in één avond gauw te vertellen. Want er is één manier om het beter te doen. Dat is niet twee avonden eraan te besteden, maar het is 10 avonden eraan te besteden. Maar anders heeft het geen zin. Dan moet ik namelijk gewoon de nieuwtestamentische gang van zaken uiteenzetten. En zelfs een beetje de oudtestamentische nog. Vooral in verband met de ballingschap en de terugkeer daaruit. En de situatie van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Daarna Handelingen, dan de prediking door de apostelen. Daar vind je het allemaal in terug. En voor vanavond heb ik me net gedaan Alsof dat allemaal wel redelijk bekend was. En dat hoop ik dan maar. Maar als het bekend is, vind je het hier heel gemakkelijk in terug. In deze fundamentele geschiedenis. Eenvoudige, afgeronde geschiedenis. Net zo'n afgeronde geschiedenis als de geschiedenis van Jozef. Waarover wij het de volgende keer hier zullen hebben. En het leuke is dat wij alles bij elkaar in het midden blijft waar die gemeente nou uit voortkomt. Hè? Uit Juda of uit Jozef? Uit de twee stammen of uit de tien? Nou, historisch inderdaad uit het Joodse volk. Want zo is het, uit het gelovige overblijfsel uit Juda. Want dat kun je letterlijk nalezen. Terwijl aan de andere kant zal blijken dat wat eruit voortkomt eigenlijk toch terechtkomt bij Jozef, de andere kant van de familie. Ik zou niet weten hoe je dat typologisch zou moeten inpassen in deze geschiedenis. Maar de goede manier is natuurlijk bijvoorbeeld deze geschiedenis van Juda en Tamar zetten midden in de geschiedenis van Jozef. Want daar is dus een verband mee als je beseft en weet, en je zou het moeten weten uit de voorgaande hoofdstukken, dat de gemeente beschouwd wordt als een toepassing van de beloften die gedaan zijn aan de eerstgeborene, aan Jozef namelijk, in verband met dat dubbele, namelijk ook het hemelse deel. En ook letterlijk is het dan zo dat de gemeente voortkomt uit tien stammen, uit Jozef dus toch. En dat is natuurlijk het verband van het verhaal. Die twee geschiedenissen grijpen merkwaardigerwijze in elkaar. We zullen het daarbij laten en de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond dat woord mochten openen en deze oude geschiedenissen mochten lezen en bestuderen. We danken u, Vader, dat deze geschiedenissen zijn geschreven ook tot lering van ons. Niet zozeer opdat we zouden leren hoe ons te gedragen, maar wel opdat we zouden weten hoe u zich gedraagt en hoe u zorgt dat uw beloften toch vervuld zouden worden. We danken u dat we mogen zien dat u toch de hand hebt gehad in de geschiedenis van Israël en van het Joodse volk. En dat u toch tot uw doel komt en tot de vervulling van de belofte die u gedaan hebt. En we danken u dat wij uit die belofte mogen leven. Te mogen weten met Christus gezet te zijn in de hemel en deel te hebben gekregen aan het eerstgeboorterecht van de zonen van Jacob. We danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond zo bij elkaar mochten komen en ons daarmee mochten bezighouden. We willen u vragen, wilt u ook dat woord aan ons zegenen, opdat het ons mag doen opbouwen in het geloof, opdat we mogen veranderd worden naar uw beeld, opdat we onze gedachten zouden richten op u, die uw plannen hebt en die uw werk ook waarmaakt. Niet alleen in de geschiedenis der volken, maar ook in onze eigen levens. Wilt u daartoe ook ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons bewaren en ons oog op u gericht houden om Christus wil en uit genade? Amen.